Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. Overvloed in de moestuin. Ook in die van Tien en Beb. Ook al heeft de Jack Russell liever fazant. Tien houdt het vegetarisch. Voor het boekennieuws reizen we naar Japan voor de nieuwe dubbelbiografie van Anne-Jet van der Zijl. We beginnen met de Johan de Witt dagen in Dordrecht. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Trying to be misunderstood. Doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. When it comes down, it all I'll be misunderstood. By the hand, just don't try and understand. Trying to be misunderstood. Just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. No excuses, I won't apologize or justify your lies. Come find me, tell them to. I'll be misunderstood. Now the beautiful and good in this city, none of this was planned. Take me by the hand, just don't try and understand. Can't forgive, sorry to say. You don't know you're guilty anyway. Isn't it funny how we don't speak the language of love.
Robbie Williams bij Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert.
Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
Woensdag, dan is het precies 400 jaar geleden dat Johan de Witt werd geboren in de historische binnenstad van Dordrecht. In het midden van de 17e eeuw is Johan de Witt de man met de meeste macht in de Republiek. Als zoon van een regent uit Dordrecht werkt hij zich op tot belangrijkste politicus van zijn tijd. De gruwelijke moord op hem en zijn broer Cornelis in 1672 kennen we, maar over over zijn leven gaan we praten met Luc Panhuizen, schrijver van een boek over de gebroeders De Wit en een van de experts van de Johan De Wit dagen volgende week in Dordrecht. Luc Panhuizen, goedemorgen. Is het terecht dat Dordrecht die 400ste geboortedag van Johan De Wit zo groot viert?
Ja, uiteraard. Nee, het is volkomen terecht. Johan De Wit heeft 20 jaar lang aan het roer van het schip van staat gestaan. Heeft dat schip door de woelige baren gekoerst. En hij heeft sowieso een heel interessant leven. Maar ook in zijn regeringsperiode heeft hij en heeft Nederland veel voor elkaar gebokst. Onder de vleugels van Johan De Wit bereikte de Nederlandse Republiek het hoogtepunt van zijn economische ontwikkeling. Laten we zeggen, de Gouden Eeuw glansde op zijn mooist.
Alleen natuurlijk wel voor de mensen die er echt van profiteerden. Maar goed, dat is altijd zo'n verhaal wat je tegenwoordig erbij moet vertellen over het koloniale verleden.
Ja, en dat wordt in de tentoonstelling ook nog eventjes aangestipt, de wereld van De Wit.
Ja, want er is ook al een grote tentoonstelling in het Dordrecht Museum over deze belangrijke staatsman. En jij zegt, het was ook echt een belangrijke tijd waarin Johan De Wit leefde, waarin Nederland veel voor elkaar bokste. Hoe kon dat dan? Want we waren toch echt gewoon net als nu een klein landje?
We waren een klein landje, maar we deden een paar dingen heel erg goed. Zoals handel drijven, maar ook die handel organiseren. Dus Nederland fungeerde een beetje als het bol.com van heel Europa. Je kon het zo gek niet bedenken of je kon het bestellen in Nederland. En dan brachten Nederlandse koopvaarders het gewoon bij jou aan huis in de haven. Dus van Lissabon tot en met Noorwegen, tot en met Rusland, Engeland natuurlijk, werden dingen door Nederlandse koopvaartschepen afgeleverd. En dat ging van zijde tot en met specerijen, tot en met pek, tot en met hout. Nederland verhandelde alles.
Ja, en wat had Johan De Wit daarmee te maken dan? Speelde die daar ook een rol in dan, dat het zo goed ging in Nederland?
Ja, zeker. Want Nederland was een klein land, maar en het was heel erg rijk. Het had een paar enorme troeven, maar Nederland, omdat het klein was, werd het niet erg gevreesd. Dus er waren nogal wat kapers op de kust als het ging om het meeprofiteren van die rijke handelstromen die Nederland onderhield op de Wereldzee. En Johan De Wit heeft ervoor gezorgd dat dat kleine landje stevig investeerde in een vloot om die handelstromen te beschermen.
Ja, dus dat was een beetje wat Johan De Wit deed. Hè? Want in ieder geval, Engeland en ook Frankrijk, die aasten ook op dat succes van Nederland.
Ja, zeker. Maar weet je, er zijn nog wel meer dingen waarom Johan De Wit interessant is. Want het was voor het eerst, na de 80-jarige oorlog, 80 jaar oorlog, ga er maar aanstaan, was het vrede. Dus Johan De Wit is de eerste Nederlandse staatsman in die vroegmoderne periode die moet begrijpen wat het betekent om te kunnen besturen zonder een vijandbeeld. Die moet besturen met wat we nou zouden zeggen, alleen maar kansen. Dus in plaats van met dreigingen omgaan, met kansen omgaan. En hoe doe je dat? En hij en zijn geestverwanten zetten een vorm van burgerbestuur op, die als je een beetje afstand neemt, wel kan beschrijven als een eilandje van fatsoenlijke bestuurders omringd door autoritaire alleenheersers in Europa.
Zoals koningen.
Zoals koningen. We noemen maar even een titeltje. Hè? Maar er waren ook hertogen. Er waren alle. Maar dat was de staatsvorm. Er was gewoon één alfamannetje aan de top van de staat. En
die mocht want we waren een republiek, hè? Nog eventjes dat voor de duidelijkheid.
Wij waren een republiek. En, maar dat waren ze ook, dat was Nederland ook al tijdens de 80-jarige oorlog. Alleen toen waren er ook altijd nog prinsen van Oranje. Maar er was net vlak voor de opkomst van Johan De Wit was er een prins op jonge leeftijd aan de pokken overleden. En er was nog wel een nieuw prinsje in voorraad, maar die lag nog in de wieg. Die was 0 jaar. Dus die zou nog 20 jaar overdoen om meerderjarig te worden. En in die periode hadden de burgers dus echt eventjes helemaal het Rijk voor zich alleen.
Ja, en met Johan de Wit daar dan misschien wel bovenaan de ladder van belangrijke
politicus. Nou, en niet misschien. Nee, jij noemt het politicus, maar hij was eigenlijk ambtenaar. Dus hij was raadpensionaris, en dat wil zeggen raadpensionaris van Holland. Hij was voorzitter van de Vergadering van Holland. En Holland was de rijkste provincie. Dus hij kon zeggen, wie betaalt, die bepaalt. Maar hij bleef het altijd, dat bepalen, altijd doen met het meenemen van de andere deelnemers aan het bestuur.
Ja, want hij was ook heel integer.
Hij was integer, het was onmogelijk om hem om te kopen. Dat was een teleurstellende vaststelling door buitenlandse ambassadeurs en diplomaten. Want die werkte altijd met smeergeld. Maar bij Johan de Wit vingen ze bot.
Ja, maar hoe kon het dan uiteindelijk? Want op een gegeven moment kwam er een rampjaar. Ik ga echt heel snel door de geschiedenis. Het rampjaar, en toen ging het toch mis voor Johan de Wit en ook voor zijn broer.
Ja, je vroeg van wat maakt hem nou zo interessant en belangrijk. Nou, zijn einde maakt hem natuurlijk ook interessant. Want er is geen staatsman in de hele Nederlandse geschiedenis die zo gruwelijk aan zijn einde is gekomen als Johan de Wit en zijn broer. Ja, weet je, Johan de Wit wilde vrede. Maar dat kun je niet alleen bepalen. En Johan de Wit heeft een paar hele briljante dingen gedaan. Bijvoorbeeld het plan ontwerpen om in een oorlog met Engeland de Engelsen op te zoeken in hun eigen land en hun vloot te vernietigen. Vlak onder Londen, in Chatham. En daar was de Engelse koning heel erg door vernederd. En die wilde wraak. Hij heeft ook Frankrijk heeft hij diplomatiek de voet dwars gezet. En Frankrijk en Engeland wisten elkaar op een gegeven moment te vinden in een geheim verbond. Een gezamenlijke wraak op de Nederlandse Republiek. Toch een beetje, ja, de parvenu op het wereldtoneel. In dat Europa van koningen. En die wilde dat burgerstaatje flink afstraffen. Nou, en dat is gelukt. Maar de Republiek heeft het overleefd. De gebroeders de Wit niet.
Nee, en dat verhaal dat kennen we allemaal. Maar volgende week dan wordt eigenlijk de 400ste verjaardag van Johan de Wit gevierd. Met de Johan de Wit dagen. Je kunt bijvoorbeeld, ik vond het een hele leuke lezing van dat je kan leren hoe het rook in de tijd van de Wit in Dordrecht. Kun je daar ook kort iets over vertellen?
Ja, zeker. Het is echt een heel erg leuk programma. De 24ste begint het al om 9 uur op de Visbrug. Marinierskapel. Gaat dan muziek ten gehoor brengen. We worden opgevangen door de burgemeester van Dordrecht, Nanning Mol. Daarna een korte wandeling naar de Augustijnenkerk. Nou, en daar hou ik een lezing met de titel Johan de Wit, fatsoen, macht en ander ongemak. Dat ongemak is natuurlijk een understatement. Er is een heel divers programma wat ons naar verschillende locaties in Dordrecht brengt. Onder andere naar Brasserie de Wit. En daar houden Jean-Marc van Tol, een schrijver van een trilogie over Johan de Wit, en Ineke Huisman van het Huygens Instituut, die houden daar lezingen. Jean-Marc vertelt over hoe het is om over Johan de Wit te schrijven en om je in die tijd te verdiepen. Ineke Huisman brengt Johan de Wit in aanraking met de wereld van Constantijn Huygens. Allebei briljante mannen met een hele eigen wereld. En ook, ze deelden ook veel met elkaar. Ja. Dus dit zijn lezingen die echt een soort van tijdreis meebrengen.
Ja, en daarmee treed je dus eigenlijk in de voetsporen van Johan de Wit.
Klopt. En je komt ook echt in zijn tijd terecht. Nou, en hebben we ook nog in Dordrecht Museum Marianne Eekhout. Die vertelt hoe het is om deze tentoonstelling te maken. Echt spectaculaire bruiklenen uit de mooiste musea ter wereld. Dus een ongebruikelijk rijke combinatie van mooie schilderijen kun je aantreffen. Dan is er ook nog een muziekvoorstelling. Noodklok, en dat heet dat door muziektheater Hollands Diep. En dat gaat over het rampjaar. Dus laten we zeggen voorspoed, cultuur, maar ook...
Rampjaar, van die broer.
Precies, komt ook aan bod. Ja. Ja, dus het is een superrijk
programma. Het is een hele leuke dag, maar ik ga jou nog een hamvraag stellen. Hè? Want kunnen politici van nu nou nog leren van Johan de Witt?
Ja, vind ik wel. Want Johan de Witt stond aan de wieg van wat wij nou zien als fatsoenlijk bestuur. En we zien nou ook overal de autoritaire leiders opkomen. En Johan de Witt is een van de vroegste voorbeelden van mensen die zeggen, ja, maar goed bestuur, dat is bestuur dat wordt gecontroleerd. Dat zich laat checken. En dat transparantie nastreeft. En dat er vanuit gaat dat er regels zijn en dat die regels gelden voor iedereen. Ja. En, dat zit in het DNA van Nederland. En het is goed om je dat te realiseren.
Ja, zeker. Nou, hopelijk dat die mensen in Amerika, meneer Trump, dat die ook luistert naar jouw verhaal.
En in heel Europa zou ik
en
zeggen.
En ook
in heel Nederland.
Ja, zeker. Ja. Volgende week de Johan de Witdagen in Dordrecht. Wil je nog meer weten? Lees dan de Ware Vrijheid, toch? Jouw boek, wat jij erover geschreven
zeker.
Hebt.
En er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de 24e.
Hartstikke leuk om te gaan kijken. En in ieder geval ook naar die tentoonstelling. Luc, dank je wel voor je verhaal. En tot de volgende keer.
Fijne dag.
Dank je wel. The minutes are morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning of rising up ahead. Something to stay. A reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. Get on by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. Of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. Somieu morning.
Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
Tieneke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als Tien kookt vegetarisch geeft ze ook al lang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris Natuurlijk kookt Tien vegetarisch iedere keer een ander gerecht op een andere plek. Na afloop deelt ze het recept. Waar we vandaag zijn, dat horen we natuurlijk van Tien zelf.
We zijn vandaag op een hemelsklein stukje net buiten Rotterdam. Het is hier prachtig. Zeker nu de tuinen zeg maar net misschien een beetje over hun top heen zijn, maar alles staat nog te bloeien, te groeien. En er is heel veel moois te zien.
Ja, het is jouw moestuin.
Ik moet heel eerlijk zijn, het is eigenlijk de tuin van Rees. Want die doet ook eigenlijk alles. Ik doe alleen maar de planten.
Ik ben hier ook wel eens aan het begin van het seizoen geweest. En toen zei je ook van ja, het is eigenlijk een onogelijk stukje grond. Maar ja, dat zou je nou niet denken. Nu ziet het eruit als een paradijsje.
Ja, dat is het gekke. Dit gaat ook van inderdaad van een zwart stukje land naar dit. Het is natuurlijk het is idioot. Het is onvoorstelbaar. Het is echt heel raar. Ja.
En hoe heet dit gebied dan?
Dit is Berkel Roderijs. Ja. En daar, zeg, wat je daar ziet liggen is 16hoven. Alhoewel dat ook gewoon tegenwoordig Airport Den Haag Rotterdam heet. Ja, Rotterdam precies, Den Haag.
Ja. En daar is gewoon een stuk groen grasveld met heel veel ganzen.
Ja, kijk, vroeger was dat ook gewoon, ging de tuin gewoon verder daar. Maar ze hebben dat moeten inleveren vanwege die weg. Want er moest dat natuur worden gemaakt. Dus de tuin is verkleind, is ingekort. En nu staat er een soort natuurgebiedje. Ja. En dan kan je doorheen fietsen, dat wel. En daarnaast is dan zeg weer de Rijksweg.
Hey, en hoe is het met die je dan voor de gelegenheid altijd tuinmaat de Beb noemt? Dat is jouw Jack Russell.
Ja, Beb heeft een nieuwe activiteit, dat heet transen. Ja, dat doet ze nu. Dus zeg maar, ze gaat dan onder planten zitten en dan strekt ze de rug heel erg. En dan voelt ze die kriebelingen zeg maar, van die planten op de rug. En het schijnt een soort heerlijke sensatie op te leveren. Dat is echt waar.
Toen we net aankwamen zag ik Beb nergens. En dan dacht ik, ja, hoe vind je haar dan weer terug hier op het terrein? Maar daar hebben jullie ook wat op gevonden.
Ja, Beb is nogal reislustig. En zoals je misschien ook wel weet van de vorige keer. Verderop zitten heel veel Kaapverdianen. Die hebben één specialiteit, namelijk kipgrillen op de moestuin. Beb gaat heel vaak naar achteren op bezoek bij de Kaapverdianen om wat kip te testen. Maar omdat ze een tracker heeft om haar riempje, kunnen we heel goed zien waar ze is.
Maar ze gaat toch ook achter de wilde dieren aan?
Muisjes.
Geen konijnen hier?
Ja, maar dat ziet ze niet meer zo goed. Hazen wel, hier, fazanten ook. En in het begin, als het paarseizoen is van die vissen hier in de sloot, dan komen ze natuurlijk naar boven en dan gaan ze zo wild doen. En dat vindt Beb ook heel boeiend.
Beb, lekker uitgeschuurd, nou, onder de plant.
Een transe, hè? Dat is een hele goedkope hobby. En je wordt er blij van, dus dat is goed.
Volgende week ga jij weer beginnen met je kookcursussen. Een van de onderwerpen is
koken met de overvloedige oogst van de moestuin. En het is zo ongelooflijk leuk wanneer je een moestuin hebt dat eigenlijk alles is bruikbaar. En het zijn natuurlijk super eenvoudige groenten. En wat ik mooi vind om te laten zien is dat je van hele lokale groenten eigenlijk hele exquise, kleine mooie gerechtjes kan maken.
Dus ja, dat want gaan we doen. Je hoort dat ook wel eens van tuin. Dus dat ze denken, ja, ik heb zoveel spullen over. En dan gaan ze het maar weggeven. Want ik kreeg laatst ook een enorme courgette. Daar ga ik dan maar soep van maken. Maar ik bedoel, ja, wat moet je daarmee in je eentje? Maar dat weet jij wel.
Het is eigenlijk een hele leuke uitdaging als je 4 weken lang heel veel sperziebonen hebt bijvoorbeeld. Of 4 weken, nou, courgette is natuurlijk helemaal, spant natuurlijk helemaal de kroon. Die blijft maar gaan, een courgette. Op een gegeven moment ben je natuurlijk wel helemaal klaar met je courgettesoep. Dus dan is het heel erg leuk om te bedenken, wat kan je dan nog meer maken van courgettes? Hè? Dus je kan bijvoorbeeld, je kan ze grillen, je kan ze linten van maken met zoetzuur. Je kan er zelfs ijs van maken als je er heel veel trek in zou hebben. Dus dat is het leuke als je een moestuin hebt en je hebt besloten, ik ga ervan eten. Maar niet elke dag hetzelfde, dan prikkelt dat wel de fantasie.
Ja, nou dat kan je dus doen op die cursus. We gaan straks ook nog iets proeven wat je dan... Hey, daar is Beb. Gezellig. Op de cursus wat je dan allemaal gaat maken. Maar nu gaan we even door je tuin lopen, want ik ben al gelijk nieuwsgierig. Wat zijn deze zwarte dingen nou?
Dat is een giftige plant.
Waarom zou je die dan op een moestuin zetten?
Ja, die komt hier terecht. Dat gaat vanzelf. Dit is Nicandra. En als je die hele mooie lantaarntjes openvouwt, krijg je dit pitje. En dat zaait zich zo super... super goed uit en dat is, het is giftig, maar het is wel heel mooi om te zien. Dus de meisjes laten dat gewoon staan. Net zoals dit, het is amarant.
Dat is ook heel mooi.
Dat is super mooi. Dat kan je wel eten. Maar dat is natuurlijk, dan moet je wel bijna boeddhist zijn om dit zeg maar te gaan oogsten. Dat is natuurlijk heel veel werk. Hier zijn prachtige bietjes. We hebben ronde bietjes en van die cilindervormige bietjes. Bietjes zijn natuurlijk super lekker. Je kan er van alles mee doen. Je kan er natuurlijk soep mee maken. De beroemde borstsoep. Maar je kan ze ook koken en roken. En dan doe je ze lekker met een beetje zuivel of zo. Een walnootje maken. Een heel erg lekker klein mooi gerechtje mee. Of je kan ze gewoon zoet-zuur van maken. Dat is ook heel erg lekker. Je kan ze bakken in de pan. Je kan ze heel dun snijden. Dan maak je een soort carpaccio ermee. Mooie kleine dressing eroverheen, ook fijn. Dus een biet is wel een veelzijdig dingetje.
Oh, de aardappels, die zag ik al in een emmer staan. Die zijn gerooid.
Ja, die zijn gerooid in een heleboel fases. Je hebt natuurlijk van die vroege aardappels en dit wat latere aardappels. Supermooi. Het enige probleem is eigenlijk dat niemand meer een kelder heeft waar je aardappels koel kan bewaren.
En dan gaan ze uitlopen.
Ja.
Die zijn mooi, hè? Die Oost-Indische kerstbloemetjes.
Ja, die zijn heel erg mooi. En dat is wel leuk. We gaan dadelijk een gerechtje eten. En ik heb dan zeggen van het groene blad heb ik een olie gedraaid. Dat blad is heel erg peperig, dus eigenlijk wordt het een soort groene, peperige olie.
We zijn op weg naar de kas voor de tomaten. En wat ruik ik hier?
Ja, dat is venkel wat je ruikt. Dat loop je langs. Het is een hele grote venkelplant. In het begin gebruiken we dat venkelblad, zeg maar, om te garneren. Dat is heel mooi. En nu is het een beetje uitgebloeid, zeg maar. En kan je dat venkelzaad drogen. Dan heb je gewoon biologisch venkelzaad.
Lekker, hè? Het smaakt naar die muisjes die je wel eens krijgt als er een baby is geboren.
En hier hebben we dan Chris. Dit zijn de keurde buffs. Het is echt wel de trots van dit jaar. Het zijn hele grote, nou wat zou ik zeggen, net zo groot als je hand zijn deze tomaten bijna. En als je ze opensnijdt, dan lijkt die structuur echt op een watermeloen. Het is dus een hele mooie dichte structuur, een hele supergoeie smaak. Er hoeft niks bij. Misschien een heel klein beetje zout, misschien een heel klein beetje azijn. Superlekker.
Klein beetje olie.
Klein beetje olie. Ik heb nooit zo lekkere tomaten gegeten als deze. Echt heel erg lekker. Keurde buffs. En dit is ook leuk, de druiven. Het leuke, kijk, wij zijn natuurlijk heel erg gewend om druiven zonder pit te eten. Dit zijn druiven met pit. Mm. En wat ik gedaan heb voor vandaag. Je kan druiven, kan natuurlijk gewoon zo rauw eten. Maar je kan ze ook een poosje in de oven leggen. Op 60 graden of zo, dus een beetje laag. Laat je ze een paar uurtjes een beetje zo sudderen. Dan verliezen ze een beetje vocht, worden ze een beetje gerimpeld. Dan worden ze heel erg lekker.
We lopen even naar jullie buren. Ja. Dat zijn de Kaapverdianen.
Ja, heel veel.
Want die hebben een hele aparte plant.
Nou, de Kaapverdianen zijn sowieso heel erg gespecialiseerd in veel. Dus die doen altijd veel mais en veel bonen en veel aardappels. Ze hebben ook een soort kool staan, zeg maar, die wij niet kennen. En die heet, ik heb altijd begrepen dat die koif heette, maar ik heb het dus opgezocht. Hij heet Cove Galega. Het is dus denk ik een Franse kool. En die is op dat eiland terechtgekomen. En zij doen dat heel vaak in de soep en in de cachupa. En het is een kool die ook heel lang tot in november, december geeft ze nog blaadjes, zeg maar. Dus je kan er heel lang van blijven plukken. En misschien kunnen we wel even aan die meneer daar vragen of die koif in de tuin heeft staan.
Ja. Hallo.
Bon dia. Wij hebben een vraag.
Moeten we wel een beetje dichterbij komen.
Waar bent u?
Hallo. We zijn van Radio Rijnmond. Nou ja, ik dan. We willen wat weten over jullie kool. Oh, de koif. Dat is deze. En hoe spreekt u het uit?
Dat noemen ze een Portugese koof.
Koof, toch?
Ik dacht altijd
koif. Ja, koif is ook goed. Het cabo.
Oké.
En koif is een Portugese.
Oké. In de cachupa of niet?
Ik ken ook.
En in de soep?
Ik ken ook.
Oké. En in de aardappelpuree?
Kan ook.
Overal in, gewoon.
Overal in.
Tot ziens.
Fijne dag,
hè. Hé, een fijne dag. Hoi.
Dankjewel.
Doei.
Tien, ik heb nou best wel veel gezien. Nu ga je wat maken.
Ja, Chris. We gaan op zoek naar de pompoen.
Nou, ik zie ze overal liggen.
Ze zijn groot, hè?
Ja, wauw.
Ze zijn echt mooi.
Ja. En nu weten we ook gelijk waar we zijn. Vlak in de buurt van Rotterdam, die Heek Airport.
Yes, baby. Nou, we gaan met de pompoen, want die zijn natuurlijk nu hartstikke rijp en hartstikke mooi. Gaan we een heel mooi gerechtje maken.
Nou, en wat dat gerechtje wordt, dat hoor je straks na 8:30 in Chris Natuurlijk.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Nu zijn we toe aan de weekendkranten. Wat staat erin, daarin en ook daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Chris. De Japanse duizendknoop die moet zich zorgen gaan maken, kopt Trouw. De exotische plant vormt in Nederland een plaag omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft. Maar er komt zo'n natuurlijke vijand aan, namelijk de Japanse bladvlo. Maar er is natuurlijk eerst uitgebreid getest of deze diertjes geen gevaar vormen voor, ja, ik zal maar zeggen, onze autochtone Hollandse planten.
Ja, nou, wordt vervolgd, denk ik. In Nederland is ruimte voor zo'n 280 wolven, hebben onderzoekers uitgerekend. Met zo'n aantal kan de wolvenpopulatie tegen een stootje. Voor mensen is het lastig in dit druk bevolkte land, maar toch moeten we met de wolf leren leven, schrijft het AD.
Jij bent heel erg pro-wolf, hè? Toch, Chris?
Nou ja, ik heb een kanttekening en daar ga ik nu niet op in.
Ik vind ze eng. In Trompenburgtuinen kun je dit weekend terecht voor de plantenmarkt. In de botanische tuinen in Rotterdam-Kralingen bieden kwekers vandaag en morgen planten, struiken en bloembollen aan. En geven ze ook advies. De herfst is het beste moment om planten en bomen te planten. De grond is nog warm en er valt relatief veel regen. Zo staat op de website van Trompenburgtuinen.
Huh? Waarom heb jij zo'n korte snuit? Mensen hebben honden met korte snuiten gefokt, maar nu is het voor het eerst onderzocht of honden zelf ook vreemd opkijken van die uiterlijke kenmerken. Je leest erover in Trouw.
En we kennen de verhalen van zeeschildpadden die terugkeren naar hun geboortestrand, of trekvogels die ieder jaar weer op dezelfde boom landen. Maar ja, hoe kunnen die dieren zo goed de weg vinden? Wordt nu onderzocht door een team van experts en het is een heel complex onderzoek, schrijft Trouw. Ja, ik denk er altijd aan, hoe kunnen al die muggen mijn slaapkamer altijd vinden?
Ja, en hoe kan ik zelf de weg vinden zonder al die apps en zo? Dus mij mogen ze ook wel eens onderzoeken. Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. En dan gaan we door met het weer. Dat komt van Stefan van der Gijsen. Stefan, een hele goede morgen.
Chris, een hele goede morgen.
Ik ging vanochtend op de fiets hier naartoe. Ik was ongeveer om een uur of zes op straat en het was warm.
Ja, nee, zeker. We zitten nog steeds in die warme lucht inderdaad. Temperaturen, ja, zo 18, 19 graden inderdaad. Dat zijn temperaturen die eigenlijk in de middag al iets te hoog zijn voor de tijd van het jaar. Ja, en gisteren hadden we natuurlijk een hele warme dag. Tot 26,5 graden aan toe. Ook vandaag beginnen we dus nog vrij goed met wolkenvelden en zon. Het is nu ook overal droog. De temperatuur, nou, die loopt eerst nog eventjes op naar 22 tot 24 graden. Maar we zien wel geleidelijk aan de bewolking toenemen vanuit het zuidwesten. En volgen vanuit die hoek vanmiddag ook een aantal regen- en onweersbuien. Kunnen best wel stevige buien zijn. En die verdrijven ook gelijk de warme lucht uit onze regio. Na de buien daalt de temperatuur naar een graad of 19. Dus aan het eind van de middag is het dan een graad of 19 en draait de wind ook naar het zuidwesten. En neemt langs de kust toe tot vrij krachtig een windkracht 5.
Dus dat is echt een weekend vanavond met twee gezichten.
Een weekend met twee gezichten. Ook vanavond maken we kans op stevige regen of onweersbui. De nacht is dan weer droog. Krijgen we wel te maken met een sterk toenemende west- tot zuidwestenwind. Aan zee kan die krachtig tot hard worden. Temperatuur daalt naar 14 of 15 graden. Nou, en morgen zitten we dan overal in die koelere lucht. Met name in de ochtend is er kans op een bui. Morgenmiddag ziet het best wel aardig uit met perioden met zon. Blijft het droog, maar dan wordt het maximaal maar ongeveer 17 graden. Wat redelijk normaal is voor de tijd van het jaar, Chris.
Ja, dus we moeten eigenlijk gewoon morgen uitslapen en morgenmiddag lekker naar buiten. En dan die eerste dagen van de werkweek, hoe zien die eruit?
Nou, een beetje licht wisselvallig tot en met woensdag. Een kleine kans op wat regen of een bui, maar zeker geen grote hoeveelheden. Vanaf woensdag lijkt het zelfs droog te blijven met meer ruimte voor de zon. Maar die middagtemperaturen, die warme lucht, komt voorlopig niet meer terug. Overdag zo'n 16 of 17 graden. En de nachten, ja, dat gaan we toch wel merken. Want halverwege volgende week liggen die temperaturen in de nacht nog maar rond de 7 of 8 graden.
Dat hoort ook wel een beetje bij de herfst die morgen officieel begint, toch?
Ja, vind ik ook. Hoort er helemaal bij. Zeker.
Dankjewel. Heel fijn weekend en graag tot de volgende keer.
Jij ook. Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Smiling faces and bright plastic chains, and a feeling perpetual motion. And they follow the races and play out the games with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier. For God knows up till now it's been hard. But the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly color. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly color. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can't tell the night from the sunrise. And not all the king's horses
knows up till now it's been hard. But the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly card. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly card. Follow in search of a shrine as he enters inside the cathedral.
The Turn of a Friendly Card, the Alan Parsons Project. And September, dat is oogstmaand en maand van overvloed, ook op de moestuin van Tineke de Lange in Berkel. Daar zijn de tomaten rijp en de druiven zoet, maar op het randje van de herfst kiest Tien vandaag voor een vegetarisch gerechtje van pompoen. Thuis al een beetje voorbereid en nu in de kas verder aan de slag.
Wat komt er uit de tas?
Nou,
van een pompoen kan je natuurlijk heel veel maken. Een soufflé, je kan er ijs van maken.
Pompoenijs?
Tuurlijk. Is een beetje zoet. Je kan hem roken, je kan hem grillen. Je kan hem poffen, je kan er een hele lekkere puree van maken. Dus een pompoen is echt wel een fijn ding. Maar wij maken er deze keer een pompoensoep van. Gek genoeg is hij al bijna klaar.
Ja.
We hebben ons campinggasje. Kunnen we heel veel op verwarmen. En ik heb meegenomen olie van Oost-Indische kers. En ik heb een beetje yoghurt. Met een beetje gemberroom. En een beetje citroen. Dus het wordt een beetje fris en een beetje ziltig. Dus er zit ook een beetje gember in de pompoensoep.
Oh ja.
Breng het dan heel langzaam mee op smaak. En dan suddert het zo, en dan draait het zo. En dan zeef je het zo in een hele mooie gladde soep. Hopelijk hè, dat jullie dat lekker gaan vinden. En wat natuurlijk heel erg leuk is om te doen, is dan om een beetje een soort verbinding aan te brengen in het gerecht. Dus we hebben pompoenzaadjes. Idealiteit pof je die even, wordt iets lekkerder. Maar we zijn op de tuin. Wat ik zei, we gaan garneren met die Oost-Indische kers. Dat zijn die blaadjes. En van die blaadjes kan je zoals van heel veel blad een hele mooie olie maken. Die draai je dan met neutrale olie. De kleur is altijd heel indrukwekkend, maar van deze is ook de smaak heel erg fijn. Beetje peperig en een beetje radijsachtig inderdaad. Superleuk. Dus in plaats van dat je peper in je gerecht doet, doe je gewoon wat van die olie erin.
Dat ziet er wel uit als een plaatje,
ja,
dit.
Ja, het is mooi, hè?
Dus het is, je ziet een beetje gelige soep,
ja,
met een groen lijntje van
Oost-Indische kersolie.
Ja, en dan een blaadje Oost-Indische kers.
Pompoenpitten en dat witte wat je ziet is zeg maar die yoghurt, gemberachtige substantie met citroen.
Nou, ik vind het zonde om op te eten.
Maar we gaan het toch aan André geven, want André, het is een uitdaging, lieve mensen. André is een fervent vleeseter en vindt vegetarisch eten totale shit. Dus we gaan kijken wat hij ervan vindt.
Beb, ga je ook mee?
Kom
Beb, we gaan.
Beb krijgt altijd een brokje van André.
Hè? Oh, dan gaat ze wel mee.
Hey André, ben je klaar voor? Nee, ga niet eten? Eén hapje, kom op.
Ben je weer proefkunnen?
Ja.
Ja. Maar moet je zien, wat een plaatje ze ervan gemaakt heeft. Het is toch prachtig?
Ziet er goed uit, ja.
Ja.
Met poepinputten.
Ja.
En wat is dat?
Oost-Indische kers.
Oost-Indische kers?
Ja, die planten die hier allemaal staan.
Dat is onkruid.
Ja.
Dat is niet goed.
Dat is niet goed.
Okay. Nee.
Maar voor de rest?
Nou, gaan we maar eens een keer proeven.
Voorzichtig, hè?
Smaakt niet verkeerd.
Ja, dat zeg ik.
Hey, u mag hem helemaal opeten.
Nou, dat gaat niet lukken.
Je ziet, André heeft niet zoveel ruimte, hè?
Nee.
Nou, die nog een keer. Kijk of het...
Ja, grappig. Dat, je
dat is dat groene blaadje.
Ja, dat is die Oost-Indische kist. Het is een beetje peperig, André. Jij moet natuurlijk gedoseerd tot je nemen, hè? Vegetarisch eten. Ja.
Ja, maar ik ben geen vegetariër. Ja, ik ben een vleeseter.
Dat weet ik. Ik vind het heel dapper dat je twee hapjes hebt genomen.
Ja, nou, volgens mij was het goed, toch?
Het smaakt prima.
Goed, ja. Zo. Nou. Dan gaan we een beetje oefenen zo gedurende de tijd dat we elkaar kennen.
En wat zit er allemaal eigenlijk in dan?
Nou, die pompoensoep komt uit de tuin.
Ja?
Pompoenzaadjes. Ik heb van die Oost-Indische kers heb ik olie gemaakt. Dus dat groene, peperig. En dat witte is gewoon yoghurt met een beetje gember en citroen.
Oké.
Ja.
En dat is gewoon vegetarisch?
Hartstikke vegetarisch.
Oh, dus dat kan ik zelf ook maken?
Ja, natuurlijk.
Op de tuin.
Nee.
Dat zal niet lukken.
Want ik heb geen kookplaat.
Oh nee. Nee.
Ik neem wel een keer een stukje een soepje voor je mee in de vriezer, uit de vriezer, en dan ga je het aan je vrouw laten proeven.
Lijkt me heerlijk, ja.
Okay. Hey.
Ja, want dat recept, dat moet je misschien. Dan kunnen we dat weer ergens lezen. Ja.
Kan je gewoon lezen op mijn site, tienkook.com.
Dus daar kan je het vinden.
Ja, dat weet ik.
André heeft een speciale plek in mijn hart, waar die ook van Feyenoord is. Dus ik krijg een bakje soep van me.
Ik volg ze gewoon, want ik heb ook Facebook. En dan volg ze gewoon.
Ja,
want ik krijg af en toe berichtjes van haar. En dan is het, oh, dat is leuk. En nou, weer vegetariër. Het is allemaal vegetariër.
Ja, zij tien kookt vegetarisch.
Ja.
Nou, dankjewel voor het proeven.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Hey,
doei.
Hoi.
Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Bij Chris natuurlijk.
Open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I wanted was love. Sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her?
Vaya con Dios, heading for a fall.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Nou, vandaag nog een lekker zomers ochtendje. Maar vanmiddag begint het toch echt. En morgen dan officieel de herfst, het seizoen, om weer wat vaker een boek te lezen. Maar welk boek? Boekenman Gert-Jan van Rietschoten van de boekhandel in Rotterdam-IJsselmonde. Die heeft een paar goede tips. Gert-Jan, goedemorgen.
Heel goedemorgen.
In Trouw stond vandaag een stukje over boekhandelaren die steeds meer last hebben van bezoekers die niet blij zijn met bepaalde boeken. Dat er zelfs bladzijden uitgescheurd worden en passages en zo doorgekrast.
Hoe zit dat bij jou, in jouw boekhandel?
Nou, zo extreem heb ik het gelukkig niet meegemaakt, bij mij weet, Chris. Je merkt wel natuurlijk dat er ook in de boekenwereld polariserende boeken verschijnen. Waar inderdaad verschillende mensen heel verschillend over denken. En dat laten ze wel weten aan me, inderdaad. Ja. Maar blijkbaar zijn ze in IJsselmonden nog beschaafd genoeg om dat inderdaad...
Ja, gelukkig kan er bij jou nog gewoon over gediscussieerd worden.
Dat is belangrijk, toch?
Nou, wie zin heeft om zich deze herfst wat meer te verdiepen in de politiek... naar aanleiding natuurlijk van de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober... die kan zijn hart ophalen.
Ja, zowel op televisie, radio, overal alles politiek natuurlijk. Jij begon ook al met Johan de Wit. Nou, ja. Laat mij dan met een mooi boek beginnen inderdaad van de politicus. Of in ieder geval de bestuurder. Ex-burgemeester Abu Talib. Die komt heel binnenkort met zijn memoires thuis. Er is al eerder een boek verschenen over hem, geschreven door een journalist. Maar nou voor het eerst dus een openhartige autobiografie. En hij beschrijft hoe hij zijn jeugd in Marokko al op zijn 15 naar Den Haag toe verhuisd, naar Nederland toe komt. En uiteraard is Rotterdam voor een heel groot gedeelte onderwerp van dit boek. Dus heel veel Rotterdammers zullen hier naar uitkijken. Ik zag hem op de social media al voorbij komen met de mogelijkheid om hem te laten signeren. Het is een boek waar je veel mensen hier blij mee zult gaan maken.
Ja, en jij verwacht er ook wel veel van?
Ik heb er een heel stapel van ingekocht.
Okay, dus,
het is
ja.
Wel een prijzig boekje, dus wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd. Maar ja, 32,99, dat moeten we voor onze ex-burgemeester
over hebben.
Denk ik wel.
Jij hebt het ontzettend druk met van alles, maar ook met de komst van een Rotterdamse politicus die maandag bij jou zijn boek komt presenteren. Ja. Wie is dat?
Ja, dat is Henri Bontebal. Die komt aanstaande maandag inderdaad met zijn nieuwe boek. Dat kan je haast niet ontgaan zijn in de media. Het leuke ervan natuurlijk, hij gunst zijn lokale boekhandelaar, ondergetekende dus, daar de promotie van, zeg maar, komende maandag zal bij mij in de winkel het boek worden overhandigd, het eerste exemplaar.
En dat is ook wel leuk, hè? Want jij hebt echt een goede band met hem ook. En dan vraagt hij aan jou van, kun je eventjes een paar boeken klaarleggen? Wat leest hij bijvoorbeeld?
Ja, dat is een bedrijf.
Oeh, dat zeg jij. Okay.
Nee, daar zeg ik wel iets van trouwens. Want het heeft ook wel te maken met het boek wat hij nou zelf geschreven heeft. Het kan echt anders. Het zijn wel boeken waar hoop in zit. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi zoals hij dat doet. Ook, zo ken ik hem al een tiental jaren. Zijn Twitter-profiel ook erg mooi. Een verwijzing naar een boek, namelijk Tolkien, waar inderdaad in staat dat Sam Frodo moed aan het inpraten is als hij het moeilijk heeft. Dat hij zegt,
van Lord of the Rings.
Lord of the Rings. Ja. Er is iets moois in deze wereld en daar moeten we voor vechten. En dat typeert wel zo'n boek inderdaad die koopt. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dat zijn boeken waar inderdaad ook echt hoop uit spreekt. Je zal bij hem geen populistische, opzwepende boeken inderdaad vinden in zijn boekenkastje, denk ik.
En dit boek geschreven heeft, precies. Dat heb jij natuurlijk alvast gelezen, denk ik.
Ik heb gisteren een pallet binnengekregen, maar er staat inderdaad ook op, het kan echt anders. En dat is dus inderdaad dus ook wat hij dus daarmee hoopt te kunnen gaan doen. Positiviteit brengen, opbouwen in plaats van afbreken. En dat typeert hem.
Ja, nou maandag dan is hij er. Mogen mensen er nog naartoe bij jou?
Het
is helemaal uitverkocht. Nou ik weet niet of Henri Bontebal er tijd voor heeft om de volgende boeken te lezen die je hebt meegenomen. Toevallig staan ze allebei in de top 10 van de best verkochte boeken van dit moment in Nederland. Nummer 2 staat De Zwevende Wereld van Annejet van der Zijl. Nou, die heeft al heel wat biografieën geschreven en nu is er een dubbel biografie.
Ja, exact. En dat maakt het juist zo interessant. Het boek heet De Zwevende Wereld. En het gaat onder andere over degene die wij ook kennen, Frans von Siebold. Die we misschien kennen van het Von Siebold Huis in Leiden. Hè?
Ja. Nou ja, we hadden het vanochtend eventjes in het nieuwsoverzicht over de Japanse duizendknoop.
En ja, precies.
Dankzij hem is die Japanse duizendknoop ook ooit. Hè? Want hij heeft een heleboel planten uit Japan geïmporteerd hier naartoe.
En de blauwe regen en de hosta. Ja, precies. Maar die duizendknoop die wil je niet hebben hier.
Nee, precies.
Mij. En dat is misschien een mooi bruggetje. Nou, ook de hoofdpersoon van het boek. Want eigenlijk wil je Frans von Siebold ook niet hebben. Nee, dat is ook een horkerige westerling die daar in het Japan vooral voor eigen belangen was. Japan was helemaal afgesloten van de rest van de wereld. Er was één klein eilandje waar dan Nederlanders werden toegelaten vanwege de handel. Maar voor de rest ook dus geen enkele andere nationaliteit.
Maar toen wilden ze hem wel hebben, want hij was een van de weinigen. Ja, hij is Duits, maar ook Nederlands.
Klopt,
hij is in
Duitsland
geboren. Dat klinkt een beetje ingewikkeld.
Ja,
maar...
Hij heeft zijn opleiding hier in Nederland gehad vanwege het feit dat hij dus inderdaad naar die handelspost van de Nederlanders toe ging. In eerste instantie Nederlands-Indië, maar hij ging door. Hij was na een paar weken al in Japan. En inderdaad, ja, daar was hij heel erg gewild en beroemd. Want hij was ook een goed medicus. Deed mooie operaties waar de Japanners van stijl achterover sloegen. En daar heeft hij ook in Nederland dus goede sier mee gemaakt. Omdat hij dus veel Japan-kennissen terug mee naar Nederland toe nam natuurlijk. Het museum dus als gevolg. Maar de dubbelbiografie, zei je al, de andere hoofdrolspeler in het boek, dat is de dochter eigenlijk vooral van Frans van Siebold.
Want die heeft hij daar gekregen. Hij had een vrouw die hem ook toegewezen was. Hè? En daar was hij zelf wel heel verliefd op. Maar die vrouw die deed gewoon eigenlijk haar werk, misschien, denk ik. Ja, en ze kregen een dochter.
Ja, zeker. Hij is op een gegeven moment Japan uitgezet. En die dame die moest hij achterlaten in Japan. En eigenlijk zat hij er zelf niet zo over in. Blijkt het alles wel uit de biografie die hier geschreven is door Annette van der Zijl. En uiteindelijk is hij toch nog een keertje teruggegaan toen Japan open ging voor internationale betrekkingen. Maar bleek ook wel dat het weerzien tussen vader en dochter allesbehalve rooskleurig was. Dat was geen mooie relatie. Eigenlijk had het alles te maken met...
Dat hij niet zo'n leuke man was. Nee, eigenlijk. Je leert van twee mensen. En denk ik ook over dat afgesloten Japan van die tijd. Dat lijkt me hartstikke mooi. De zwevende wereld van Annette van der Zijl. Het is uitgegeven bij Hollands Diep. Kost in de winkel €26,99. En we hadden gezegd, Annette van der Zijl staat op nummer 2. In de bestseller top 10. En nummer 1, dat zal je niks verbazen. Het ultieme geheim van Dan Brown, de schrijver van de beroemde Da Vinci Code.
Ja, eens in een paar jaar is er zo'n introductie van enorme omvang. Alles wordt van stal gehaald. Embargo-verklaringen, speciale zendingen vanuit Centraal Boekhuis, persbijeenkomsten. Geen telefoon bij je als je het boek voor de allereerste keer ziet voor de introductie. Denk aan Harry Potter en de Zeven Zussen of wat dan ook. Maar Dan Brown, die hoort
het in de kijk. Het is ook echt in die grootheid.
Zeker,
is het ook waard dat hij nu op 1 staat, vind jij?
Nou, dat is natuurlijk. Hij zegt zelf ook al, hoe groot is de factor geluk wel niet. Als je zo op de top 1 mag doordringen met al je boeken. Dat is eerlijk wat Dan Brown zelf ook zegt. Tegelijkertijd is het wel weer een boek wat helemaal in de lijn is van de Da Vinci Code. Ik heb hem zelf al niet helemaal uit. Het is een enorme pil.
Meer dan 700 bladzijden, geloof ik, of zo.
En iedere pagina heeft hij 10 keer geschreven. Daar komt het eigenlijk op neer. Oh. Kan je nagaan.
Het is weer met codes kraken en dat soort dingen.
Alles wat je van hem kent, met allerlei symbolen, verwevenheid met religie boven bewustzijn. Dit gaat over de geheimen die er kunnen zijn als het gaat over je bewustzijn. Wat is nou inderdaad dat wat mij ik maakt? Er zijn natuurlijk allemaal mysterieuze complotten over mogelijk. En die komen in de stroomversnelling met allemaal misdaden, moorden en allemaal spannende dingen.
Ja, dus, en je leest het dus in Het Ultieme Geheim van Dan Brown, uitgegeven bij Luiting Seithof. Kost in de winkel €29,99. Nou, echt niet duur voor zo'n hele dikke pil. En dan hebben we weer heel wat te doen in de herfst, Gert-Jan. Dank je wel voor de tips. Veel plezier maandag bij de presentatie van het boek van Henry Bontebal. En hou je ook een beetje rustig, want het is best allemaal spannend zo in deze tijd. Dankjewel, Gert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard en Rob van der Meer. Die werkte mee volgende week in Chris Natuurlijk. Herfst in het park met Marlies Dekkers. Je weet wel van dat spannende ondergoed. Voor nu veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zoals straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2 lunchbreak met Cheryl Samson. Fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.